Misschien, Charlie, dat je even dat plaatje laat zien wat David, het thema van de preek staat in het welkom. Een van de kinderwerkers, een van hun kinderen was ziek. En daarom moest er wat omgegooid worden vanmorgen met het programma. En hebben we ervoor gekozen dat de jongeren van de Morgensterren, dat jullie in de dienst zijn. Dat wist ik vanmorgen nog niet. Maar toen ik daarover nadenken was, vind ik het ontzettend fijn dat jullie erbij zitten. En dat is namelijk het volgende. Vanmorgen wil ik gaan spreken over wat maakt het verschil? Maak jij het verschil? Dat wil ik in eerste instantie natuurlijk naar de volwassenen spreken. Maar ook vind ik het heel bijzonder dat jullie er zijn, omdat het gewoon ontzettend moeilijk is om het verschil te maken. Ik vind het zo prachtig dat er wordt op onze website elke keer het thema wordt er geprojecteerd. Ik weet niet of u dat al gemerkt heeft, maar het is zo dat we hebben een nieuwe website en daar wordt dus ook steeds weer elke week wordt er iets neergezet om het thema aan te geven. Dat mensen die naar die website gaan, dat ze zien wat het thema is. En ik vond het wel heel erg indrukwekkend wat er nu gezocht was. Maak jij het verschil met handen op een wereldbol? Omdat het gewoon heel erg moeilijk is om het verschil te maken als je kijkt naar de wereld. Als ik kijk naar de wereld in die zin, als ik kijk naar de kinderen bijvoorbeeld, jullie op school. Of je daar het verschil maakt, dat als iemand gepest wordt, dat je het verschil maakt om daar iets over te zeggen. Of dat er een feestje is en er wordt gevraagd om aan glaasje draaien mee te doen. Wat het eigenlijk het oproepen van geesten is. En de ouders die schrikken misschien ervan, van wat er allemaal op scholen gebeurt. Maar je ziet gewoon, ik weet, doordat we regelmatig met jongeren spreken, dat ze een enorme invloed eigenlijk uitoefenen. Of als je onder invloeden staan. Of als je op een verjaardagsfeestje bent en er wordt een film gezegd, wordt er aangekondigd waarvan je weet, die kan ik beter niet zien. Om dan ervoor uit te komen en een verschil te maken, dat is gewoon ontzettend moeilijk. En als jullie krijgen nu seksuele voorlichting op school, heb ik gehoord ook van een van onze kleinkinderen. En wat daar eigenlijk wordt laten, wat daar de boodschap die daar gegeven wordt, is dat als je vrijt, dat je veilig vrijt. Maar het is een heel ander geluid laat je horen als je zegt, seksualiteit dat heeft God gegeven voor een huwelijk en ik bewaar mijn lichaam voor de vrouw of de man die God me geeft. Dan maak je het verschil. Dan maak je een gigantisch verschil. Maar dat is heel moeilijk. En als je op je werk bent en je ziet dat daar onrecht gebeurt, of dat je dus echt het werk wil doen zoals je dat je God eert, dat je je werk echt wil doen zodat mensen zien dat je een christen bent, dat je met andere motieven werkt, dan is dat ontzettend moeilijk. Omdat dat gewoon tegen de stroom ingaat. Je bent waarschijnlijk een eenling. Waarschijnlijk. En het thema van morgen wil ik met jullie, wat ik vanmorgen met jullie wil bespreken, is waarom is het zo moeilijk en waarom, wat is zo noodzakelijk? Wat is zo diep noodzakelijk om het verschil te maken? En waarom, en nu is, waarom maken veel christenen niet het verschil? Daar gaat het om. Waarom maken christenen niet het verschil, terwijl ze wel het verschil kunnen maken? En daar wil ik met u vanmorgen over nadenken. Ik wil samen met jullie lezen de teksten die ik lees, die laat ik projecteren. En dat is een tekst uit Matteüs 25. En ik zal jullie de context uitleggen en van daaruit eigenlijk mijn preek echt opbouwen. Dat is een lange preek die Jezus daar houdt in Matteüs 24 en 25. Daar staan heel wat lange preken van Jezus in de Bijbel. En ik vind het altijd zeer indrukwekkend om preken van Jezus te lezen, omdat er niemand zo gesproken heeft als hem. Matthäus 25, vers 1 tot en met 13. Dan zal het koninkrijk der hemelen gelijk zijn aan 10 meisjes die hun lampen namen en op de weg gingen en op weg gingen. De bruidegom tegemoet. 5 van hen waren wijs en 5 waren dwaas. Zij die dwaas waren, namen wel hun lampen, maar geen olie met zich mee. De wijzen namen met hun lampen ook olie mee in hun kruikjes. Toen de bruidegom uitbleef, werden zij alle slaperig en vielen in slaap. En te middernacht klonk er een geroep: zie, de bruidegom komt, ga naar buiten, hem tegemoet. Toen stonden al die meisjes op en maakten hun lampen in orde. De dwazen zeiden tegen de wijzen: geef ons van uw olie, want onze lampen gaan uit. Maar de wijzen antwoordden: in geen geval. Anders is er misschien niet genoeg voor ons en u. Ga liever naar de verkopers en koop olie voor uzelf. Toen ze weggingen om olie te kopen, kwam de bruidegom. En zij die gereed waren, gingen met hem naar binnen, naar de bruiloft. En de deur werd gesloten. Later kwamen ook andere meisjes die zeiden... De andere meisjes die zeiden: Heer, Heer, doe ons open. Hij antwoordde en zei: voorwaar ik zeg u, ik ken u niet. Wees dan waakzaam, want u weet de dag en ook het uur niet waarop de Zoon des mensen komen zal. Laten we nog samen bidden. Vader, we willen u zo bidden. Het is zo indringend wat Jezus vertelt in Matthäus 24 en 25. Zo indrukwekkend, omdat het over de tijd gaat waarin we nu leven. En we willen u zo bidden dat u ons harten opent, dat we hongerig zijn. Dat lied, daar moest ik echt om huilen wat daar verteld wordt. Wanneer, wanneer, wanneer. En die tijd die komt, u heeft het antwoord gegeven... Toen we dat lied zongen, als u komt, dan zullen alle dingen vervuld zijn. Maar nu ook, Heer. We bidden uw koninkrijk komen en uw koninkrijk van u is gekomen. Toen u kwam, Heer Jezus. En we willen u bidden dat u het echt opent, dat we onze harten openen en dat we veranderen en het verschil gaan maken. Dat bid ik u zo. Ik bid zo dat u echt de woorden zult zalven. En dat u ze van binnenuit echt mensen wilt veranderen. Omdat u, Heilige Geest, dat alleen maar kan. We bidden u zo in Jezus' naam. Amen. We hadden vorige week zaterdag, dus een zeer indrukwekkende studiedag met Henk Benedijk. Het was een ontmoetingsdag, een bemoedigingsdag van christenen van Zuid-Nederland en van Vlaanderen. En het thema was eigenlijk honger naar God. En Henk die sprak, 's morgens sprak hij over opwekking begint bij God. En 's middags sprak hij over opwekking begint bij jezelf. En die toespraken, die kun je luisteren op onze site. En die toespraken, die kun je ook zelfs zien. Daar is een dvd van gemaakt, van die 2 toespraken. En ook luisteren op een site van Haardkraai. En ik wil je dringend echt verzoeken om, als je op deze studiedag niet geweest bent, om die dvd of in ieder geval die toespraken te luisteren. Want ik ben zelf erg onder de indruk. Ik ben de hele week ben ik eigenlijk bezig geweest met het verwerken wat daar verteld werd. Ik heb de cd's thuis of in de auto nog eens geluisterd. En een van de dingen die me zeer diep raakte... Dat was deze gelijkenis die Henk Benedijk uitlegde uit Matthäus 25 over die wijze en dwaze maagden. En dat is een onderdeel, zoals ik al zei, van een hele lange preek van Jezus. En dat is naar aanleiding van een vraag. En wat hieraan vooraf gaat aan die vraag van de discipelen, dat is dat Jezus eigenlijk een oordeel uitspreekt over de schriftgeleerden en hij geeft ook een oordeel over Jeruzalem. En hij zegt, er zal geen enkele steen van Jeruzalem op elkaar blijven. En dan, als hij dat verteld heeft, dat oordeel heeft verteld over Jeruzalem, dan zeggen de discipelen, die zeggen van, zeg ons, wanneer zullen deze dingen gebeuren? En het is zo ontzettend belangrijk, jongens en meisjes ook, dat wij in een tijd leven die in Matthäus 24 en Matthäus 25 in de Bijbel exact beschreven staat. En je kunt zien in wat voor een bijzondere periode dat jullie nu geboren zijn. Want als Jezus daarover spreekt, dan laat hij eigenlijk zien hoe zijn komst, hoe zijn terugkomst zal zijn. En in Matthäus 25, daar staat dus, ik laat dat jullie even zien, die reden die hij daar geeft, die preek die hij geeft, over de laatste dingen die gaan gebeuren, dat zijn eigenlijk twee hoofdstukken. En dan is het zo dat die is eigenlijk in hoofdpunten, kun je die zo eigenlijk weergeven. Het eerste is dat Jezus zegt, er komt een oordeel over Jeruzalem, dat geen enkele steen zal overeind blijven. Het tweede wat hij dus dan vertelt is, dat die discipelen vragen hem, wanneer komt hij dan terug? En dan zegt hij, dit zal eerst gebeuren en daarna zullen er tekenen zijn voor het einde. Je zult zien aan datgene wat in de wereld eigenlijk is, daaraan zul je zien dat ik terugkom. En die tekenen die hij daar beschrijft, zijn onder andere bijvoorbeeld dat er hongersnoden zullen zijn. Dat er oorlogen zullen zijn. Dat er geruchten van oorlogen zullen zijn. We leven in een tijd waar nog nooit in de geschiedenis zoveel oorlogen zijn als nu. Nog nooit. Hij zegt, er zullen hongersnoden zijn. Dat is een teken van die tijd, als ik terugkom. Er zijn nog nooit zo massaal grote hongersnoden geweest op aarde als nu. Terwijl er een overvloed aan voedsel is. Het is alleen niet goed verdeeld, maar er zijn enorme miljoenen mensen die echt diepe honger lijden. Jezus zegt, er zullen epidemieën zijn. Er zal veel ziekte zijn. Als je kijkt waar we nu mee te maken hebben, dat de geneeskunde voor grote raadsel staat van wat voor soort epidemieën dat er zijn. Als ik alleen maar denk aan hoe lang heeft men niet gezocht om überhaupt aids op een of andere manier te kunnen handelen. En hoeveel mensen zijn daar niet aan gestorven? Hoeveel miljoenen lijden er niet in Afrika onder deze ziekte? Zo zegt Jezus, er zijn tekenen, deze tekenen, die zegt hij, noemt hij daar, moet je maar thuis eens lezen, hij noemt het één voor één, dat zal het zijn. Dus als wij weten van die tekenen, als we nu de ogen openhouden en de krant lezen, dan zie je eigenlijk datgene wat in Matthäus 24 staat, dat dat in de krant te lezen is. Als je om 8 uur het nieuws aanzet en je hoort van wat er op de wereld is, dan zie je dat er een enorme nood is. Wat daar zo typisch is, is dat er ook staat van dat volk tegen volk zal opstaan. Dus het zijn ook de volkeren die in een land wonen. De volkeren, je hebt een land en er zijn verschillende stammen of er zijn verschillende volkeren wonen in datzelfde land. En dan zie je dat niet alleen landen tegen elkaar vechten, maar ook de volkeren, de stammen die in zo'n land een enorme oorlog voeren. En dan zegt Jezus, de derde is, er zal een grote verdrukking zijn. En dan zegt hij, dan komt de komst der mensen. Je ziet nu al de tekenen van die verdrukking. Als je ziet wat er eigenlijk te lijden is onder de Joden. Als je het voorrecht wat wij hier hebben, is dat we nog vrij kunnen bewegen. Maar ik lees regelmatig blaadjes van vervolgde christenen. Van Open Doors. Dan lees ik, wat is er in Noord-Korea aan de hand? Wat is er in China aan de hand? Wat is er in Somalië aan de hand? Dan lees ik en bid ik. Dan bid ik. En zie dat het niet zo is als hier. Dat er een enorme verdrukking is. Dat vele mensen om hun geloof het leven laten. En dan zegt hij, dan zal de komst van de Zoon des Mensen zijn. En het tijdstip en het einde, dat wordt er ook eigenlijk besproken. En dan zie je eigenlijk dat Jezus, om het heel kort bij te brengen, dan laat hij ook zien, om het zeg maar in beelden te maken. Ik vind het zo prachtig altijd in de Bijbel, dat Jezus veel in gelijkenissen spreekt. En in deze preek, om het aan de hart van de mensen te brengen, van toen en nu, geeft hij 6 gelijkenissen, zodat we echt zien wat er precies aan de hand is. Deze 6 gelijkenissen, ik ga ze niet natuurlijk vanmorgen behandelen, maar laat ze u wel zien. Ik laat er 2 van daarvan, wil ik kort op ingaan. De eerste is dat hij spreekt over de dagen van Noach. Hij gaat terug naar een tijd dat de zondvloed was. En daar maakt hij een gelijkenis over de tijd waar we nu in leven. Het tweede is, er is een heer des huizes en een dief. De derde gelijkenis wat hij over spreekt is de goede en de slechte slaaf. De vierde gelijkenis die hij gebruikt is die gelijkenis die we vanmorgen gelezen hebben over die 10 maagden. En dan komt hij met nog een gelijkenis over de talenten en het oordeel over de volken. Waarom laat ik jullie dat zien? Dit is allemaal in Matteüs 24 en 25 en gaat allemaal over de eindtijd. Al deze gelijkenissen. Ook die gelijkenis van die 10 maagden. Die laat hij eigenlijk zien, zodat wij eigenlijk zien van wat er precies eigenlijk aan de hand is. Nu, de eerste gelijkenis die Jezus eigenlijk voorleest, uitlegt, is de gelijkenis in de dagen van Noach. Dat is Matteüs 24, vers 36 tot 42. En dat is, lees ik u voor. Maar die dag en dat uur is aan niemand bekend, ook aan de engelen in de hemel niet. Dus dan gaat hij het uitleggen, dat is het laatste gedeelte wat ik zo heb laten zien, dat die datum, tijd en uur. En dan zegt hij, die tijd dat ik terugkom, dat de voleinding dan wereld is, is alleen bij de Vader bekend. Dat is heel erg belangrijk, zelfs bij Jezus zelf niet. Belangrijk als mensen zeggen van, let op, in 2013 vergaat de wereld. Of let op, in 2015. Flauwekul. Onzin. Direct afschrijven, geen zorgen over maken. Bij niemand is dat uur en tijdstip bekend. Maar je moet je niet blind laten maken. We leven wel in de tijd waarin het gaat gebeuren. En dan staat er, maar die dag en dat uur is niemand bekend, ook aan de engelen in de hemel niet, maar alleen aan mijn Vader. Zoals de dagen van Noach waren, zal zo ook de komst van de Zoon des Mensen zijn. Want zoals ze bezig waren in de dagen voor de zondvloed met eten, drinken, trouwen en ten huwelijk geven, tot aan de dag waarop Noach de ark binnenging en het niet merkte, totdat de zondvloed kwam en alle wegnam, zo zal ook de komst van de Zoon des Mensen zijn. Als je dit zo leest in die dagen van Noach, als je dan kijkt wat er eigenlijk precies aan de hand is, dan zie je eigenlijk in eerste instantie, zeg je niet, ja, wat is er nu verkeerd aan? Mensen eten en drinken is natuurlijk noodzakelijk voor het in stand houden van het leven van de mens. En dan staat er, en huwen en ten huwelijk geven is natuurlijk voor de instandhouding van de geslachten. Het zijn allemaal goede dingen. Wat staat er nu hier verkeerd aan? Waarom is dit zo oppervlakkig gezien, wat hier beschreven staat, is er geen probleem? Het probleem is eigenlijk dat de mensen toen in die tijd waren ze bezig met eten en drinken en huwen en ten huwelijk vragen. Alles goede dingen. Eigenlijk waren ze alleen maar bezig met de dingen van het leven. En het oordeel, de zondvloed, dat er een oordeel boven hun hoofd hing, dat was bekend. Er was iemand 120 jaar een boot aan bouwen, een ark aan bouwen. En ze hoorden elke keer het slaan van die hamer. 120 jaar heeft, geloof ik, Noach gebouwd aan die ark. En de mensen zagen het. Er was tot op die tijd nog geen druppel regen gevallen. Dus ja, natuurlijk denken ze, waar is die mee bezig? Op een droog land is die een ark aan bouwen. En er is tot nu toe nog nooit water geweest. En ze bleven maar aan de gang. Het werd wel gezegd, er komt een oordeel. Maar ze bleven eten en drinken. En ze bleven ten huwelijk vragen en huwen. En dat is ook goed dat dat gebeurt. Maar het is ontzettend belangrijk dat als je leven daaruit bestaat, dan is het zo dat het oordeel, daar ben je gewoon niet mee bezig. Je bent niet bezig met de tijd dat Jezus terugkomt, met al deze dingen. Wat zegt het jou dat er een hongersnood is in Afrika, of dat er te kampen is met epidemieën, of dat volk tegen volk opstaat? Het gaat er toch om dat ik goed eet en goed drink en gelukkig ben in mijn huwelijk. Dat ik me goed voel. Dat is toch de trend van de tijd? Dat is toch een exacte beschrijving zoals het nu eigenlijk daarvoor staat? Dat mensen bezig zijn met hun eigen leven, wat goed is. Op zich, daarom zeg ik, er staan geen zonden in de tijden van Noach. Er waren veel zonden in de tijden van Noach. Maar Jezus gaat daar helemaal niet op in. Hij beschrijft niet de zonden die er toen waren. Hij pakt de juiste dingen die goed zijn. En zegt, kijk, in die tijden van Noach, toen het oordeel over de mensen hing, en toen er ook verkondigd werd door Noach, er komt een tijd, maak je gereed, er komt een zondvloed, er komt een oordeel. En iedereen huwde en gaf ten huwelijk en at en dronk. En niemand was bezig met wat ze ging komen. Nou, dat is de tijd die Jezus eigenlijk hier beschrijft. Ik vind het een treffende toepassing. En dan gaat hij verder. En dan komt die schokkende, ik vind het erg schokkend, die gelijkenis met die 10 maagden. Ik vond dat, ik heb de hele week ben ik daarmee bezig geweest. Over nadenken. Wat gebeurt er eigenlijk? Wat is dat dan? Het eerste wat Jezus zegt, dat is, hij schetst hier het koninkrijk Gods. Ja, zo begint die gelijkenis, dat hij zegt van, dan zal het koninkrijk der hemelen gelijk zijn aan. En dan begint hij met die 10 maagden. En wat is dat nou, dat koninkrijk Gods? Weet je, wat hij hier schetst, is als Jezus is opgestaan uit de dood, dan doet hij 40 dagen, onderwijst hij de discipelen over het koninkrijk Gods. Dat het koninkrijk Gods gekomen is en komende is. Wat dat betekent is eigenlijk na Jezus' geboorte, dat toen Jezus geboren werd en op aarde kwam, en zeker na Pinksteren bij de uitstorting van de Heilige Geest, is het Koninkrijk Gods is op aarde gekomen. Wat betekent dat? Overal daar waar Jezus en de Heere God aanbeden wordt, daar is het Koninkrijk Gods. Dat is onzichtbaar. Dat is onzichtbaar. Je ziet het in de maatschappij, zie je het niet. Dat is ook het moeilijke aan het Koninkrijk Gods. Het Koninkrijk Gods wat nu is, is zeg maar niet zichtbaar in de maatschappij. Het is zichtbaar in de gemeente waar mensen samenkomen. En het is ook zichtbaar als jij op je werk bent en Jezus daar volgt. Dan is het Koninkrijk Gods ook daar. Begrijp je? Het Koninkrijk Gods is niet de gemeente. Het Koninkrijk Gods is daar waar de wil van God gebeurt. Maar dat is eigenlijk op het moment, kun je eigenlijk zeggen, het wordt wel zichtbaar gemaakt door de gemeente, maar het is in de maatschappij onzichtbaar. Er komt een tijd, daarom bidden we ook, uw koninkrijk komen. Dan wordt het koninkrijk, dat wordt zichtbaar. Jezus heeft het koningschap aanvaard en dan is de hele wereld staat onder het koningschap. Dan zal er ook een totaal andere regering en andere leefwijze zijn. Daarom zeggen we ook, het koninkrijk is gekomen en is komende. De volheid is er nog niet. Die gebrokenheid van het koninkrijk, om het zo maar eens te zeggen, dat het niet zichtbaar is, dat het komende is, nog niet alles vervuld is, daarom ook, dat sprak me dat lied zo ontzettend aan, waar die vragen gesteld worden, wanneer zal dat zijn, wanneer zal dat zijn? Dat zal zijn als het koninkrijk Gods gekomen is in zijn volheid. En nu is het komende. En wat Jezus hier laat zien, dat is dat hij zegt, dit koninkrijk Gods gelijkt op 10 maagden. En wat hij daar beschrijft is een bruiloft, een Joodse bruiloft. De bruidegom, die blijft iets langer weg. Vaak had dat te maken met het onderhandelen tussen de twee vaders. Is prachtig. Jammer is dat het nu nog niet is. Ja, dat het nu niet meer is. Want dan zouden Rob, de vader van Greet, en ik aan tafel moeten gaan zitten. En dan moeten we over twee dingen spreken. De bruiloftprijs. Hè, de bruidsprijs. En de bruidsgift. Dus wat ik moet geven als vader voor de bruid. En wat de bruid meeneemt. Prachtig beeld, wat de bruid meeneemt in het huwelijk. Vind je nog eigenlijk terug bij ons dat je vrouwen gaan op een gegeven moment bij een bepaalde leeftijd voor een uitzet gaan ze sparen. Dat zie je man nooit doen. Maar dat heeft iets te maken met die bruidsgift. Dat is prachtig. En dan waren die vaders, die waren onderhandelen en dan werd het nacht. En op een gegeven moment, dan kwam die, de bruidegom, die kwam eraan. En de bruid, die was in haar eigen huis, omringd door bruidsmeisjes. En die stonden op de uitkijk. Wanneer komt die bruidegom? En als ze dan hoorden, de bruidegom komt, dan werd er een fakkel, een lamp aangemaakt. En dan ging de bruid, die ging de bruidegom tegemoet. Dan zie je die stoet in de nacht, zag je dan die fakkels. En dan zag je dus daar aan de ene kant, zag je dus die bruidegom komen. Ook met een heel gezelschap. En dan zag je die bruid komen en die fakkels door die nacht. En op een gegeven moment, dan ontmoet de bruid en bruidegom elkaar. En dat is zo'n prachtig beeld van wat Jezus hier schetst over de bruidegom, hij. Hij, de bruidegom. Die zijn bruid, de gemeente, ontmoet. En dan zie je eigenlijk hier het volgende gebeuren. Dat hij zegt, het koninkrijk Gods is als 10 maagden. En wat hier dan zo schrijnend is. En dan ga ik op een andere keer ga ik daar heel dieper op in. Maar ik raak het nu alleen even aan, omdat het me vanmorgen over het verschil maken gaat. Maar wat hier zo schrijnend is, is dat hier 10 maagden zijn. Die zich eigenlijk... Mensen die zich, meisjes die zich bewaren, een maagd. En dat er eigenlijk wat hier gebeurt is dat iedereen heeft een lamp. En iedereen is aan het wachten. En iedereen doet hetzelfde. Waarschijnlijk zijn ze allemaal hetzelfde gekleed. En dwars door deze 10 maagden gaat een scheiding gebeuren. Als de bruiding komt... Dan komt er een scheiding. En dat betekent eigenlijk dat het dwars door de gemeente kan gaan. Dat het ene is schijn en het andere is echt. Dat raakte me ontzettend diep. Het een is schijn, ze beleiden hetzelfde. Ze zijn aan het wachten op de bruidegom. Maar het een is schijn. Of... Je denkt doordat je vader en moeder een God aanbidden, dat dat jouw God ook is. Maar dat moet jouw God worden. Er moet een moment komen dat je kiest. Niet omdat het door je vader gekozen is, niet omdat het door je moeder gekozen is, maar er komt een moment dat je zegt, Heere God, de God van mijn vader en moeder is nu ook mijn God geworden. De redder van mijn vader en moeder, is ook de redder van mij geworden. En ik vond het zo schijnend eigenlijk wat er eigenlijk gebeurt, dat het dwars door dat gezelschap heen gaat. En dat heeft alles te maken met die eindtijd, want die 5 dwaze maagden komen er niet in. Maar weet u wat mij zo bezig heeft gehouden? En daar wil ik dieper op inzoomen. Als het gaat over maak je het verschil. Wat mij erg heeft beziggehouden is dat alle 10 de maagden in slaap gevallen zijn. Alle 10. Het kenmerk van de eindtijd. Het kenmerk van de eindtijd is dat de kerk van Jezus Christus sluimert. Het kenmerk van deze tijd is dat de kerk, en ik wil het ook op onszelf toepassen, dat we in een diep gevaar zitten En dat is namelijk dat we slapen. Dat we slapen. En ik moest zo denken eigenlijk aan Jona. Weet je, Jona, God zegt op een gegeven moment, als je het boek Jona leest, dan staat daar, de zonde van Nineveh was opgestegen tot Gods aangezicht. In de Herziene Statenvertaling staat, hun kwaad is opgestegen tot Gods aangezicht. En dat is genade. U moet zich voorstellen dat God ziet wat in Limburg gebeurt. Hij ziet dat er zonde is. Hij ziet in Zuid-Nederland dat mensen afwijken van zijn diepe genade. En dit kwaad is voor zijn aangezicht is dat opgekomen. Zoals bij Nineveh. En waarom zeg ik dat het genade is? Omdat in Romeinen 1 zie je wat er gebeurt als God zich terugtrekt. Dat in Romeinen 1 zie je eigenlijk wat er gebeurt als God zegt, ik laat ze in hun eigen zonde, laat ik ze gaar koken. Hoe verschrikkelijk dat dan de wereld uitziet. Romeinen 1 is een verschrikking als je ziet dat God zegt, oké, ik trek mijn handen terug. En dat doet hij bij Nineveh niet. En dat doet hij ook hier in deze omgeving niet. Hij trekt de handen niet van Limburg, van de mensen in Limburg af. Maar er staat wel dat er het kwaad komt tot voor zijn aangezicht. En dan komt hij en dan stuurt hij Jona. Zeg maar, ik zie in Jona het beeld van de kerk. Een situatie waarin God zegt van, ik zal een middel geven om die mensen te bereiken. Ik zal een middel geven om het evangelie te verkondigen. Ik zal een middel geven. Jona krijgt eigenlijk de opdracht om het oordeel aan te kondigen. Terwijl God dat gaat omdraaien in genade. En wat doet Jona? Hij gaat de andere kant op en hij vlucht naar een boot. En dan zie je eigenlijk dat hij vlucht, weg, vlucht. En onzichtbaar wordt en gaat slapen. Gaat slapen. En ik heb opgeschreven, de wereld riep en Jona sliep. En de wereld schreeuwt en maakt zich grote zorgen. De wereld is meer bezig met de grote problemen van deze tijd als de kerk van Jezus Christus. Echt. Ik maak me ontzettende zorgen soms om jeugd. Ook van onze gemeente. Ik bid ervoor. Ik kan bijna zeggen, bijna elke dag. Waarom bid ik daarvoor? Dat heeft één belangrijke reden. Onze kinderen, ik zit in een wereld die irreëel wordt. Als je kijkt wat de macht van het internet is, als je kijkt gewoon van hoe het leven virtueel wordt, en dat je dus dat noemen we dan de zogenaamde sociale media, ik vind het woord al zeer treffend gekozen, de sociale media zoals Hives en, hoe heet die andere nog eens? Facebook, ja. Sociale media. Hoeveel vrienden heb je? 300. Ik heb 300 vrienden. Wat je hebt, is 300, een netwerk van 300 mensen. En als je kijkt wat er gedeeld wordt, dan is het eigenlijk allemaal sociaal media, oppervlakkig. Maar op het moment dat een kind, iemand die tiener is, te maken krijgt met een echtscheiding, dat papa en mama gaan scheiden, of dat je te maken krijgt dat je voor de zoveelste vriend eigenlijk misbruikt bent. Of dat je te maken hebt op school met drugsgebruik. Dan heb je relaties nodig. Geen netwerk. En ik weet uit ervaring dat als iemand 5 vrienden heeft, dan kan die God ontzettend dankbaar zijn. Mensen waarmee je je hart kunt delen. Mensen die je waarschuwen, die je leven kennen, die je ziel kennen. Die zeggen stop, stop, stop. Een netwerk, dat stop je niet. die delen ook van hun moeilijkheden. Een netwerk van 300 mensen, daar kom je niet mee verder. En dat is de schijn van de wereld. Geen relaties meer. Geen diepe relaties meer. En de problemen die reizen de pan uit en de overheid schreeuwt elke dag. En ik geloof dat de kerk van Jezus Christus, die sluimert en slaapt. En de bruidegom komt eraan. En dan kun je zeggen van Miel, luister, klopt het nu wel dat we slapen? Dat wij slapen. De christengemeente te Roermond, dat die slaapt en sluimert en doezelt. En weet u wat mij zo bang maakt? Wat mij bang maakt is, de kenmerk van slaap is dat je het niet weet. 'S Nachts weet ik niet dat ik slaap. Ik weet het niet. Je kunt in je slaap prachtig dromen over dingen die je eigenlijk nooit zou doen als je wakker zou zijn. Dromen geeft ook een bepaalde comfort. En als de profeten in het Oude Testament kwamen en ze maakten Israël wakker, dan werden ze gedood. Want mensen wilden niet horen. Ze wilden slapen. Ze wilden dromen. En je ziet in dat gedeelte van Jona, dan zie je dat die zeelui, die maken Jona wakker. Het is de wereld die begint te schudden aan de gemeente en ze wakker gaat maken. Die zeelui, die zien bij Jona, zien ze een enorme storm. Dan ligt iemand in het ruim die dus, zeg maar, aan het slapen is, aan het doezelen is. En alles is aan het vergaan. En die mensen die hebben, zeg maar, hun hele leven gevaren. En die zien alle middelen die wij nu hebben, die zijn ontoereikend. En dat is namelijk ook nu aan de hand. Iedereen probeert van alles en nog wat. Maar het is wat de wereld te bieden heeft, is ontoereikend. Ze krijgen het gewoon niet van elkaar en niet opgelost. En de gemeente slaapt. En Jona slaapt. En die zeelui die komen en die zeggen van, die maken Jona wakker. En ik geloof dat de nood in de wereld een grote noodklok is, ook voor ons, om wakker te worden. Om wakker te worden. Want die gemeente van Jezus Christus, u en ik hebben bovennatuurlijke gaven. We hebben andere kracht. Een andere kracht. Niet die van de wereld is, maar het is de Heilige Geest die in ons woont. Zoals ik al zei, die zeelui die waren geweldig bekwame mensen. Waren leven lang op de zee gevaren. En ze maken Jona wakker. De man Gods, diegene die met de roeping is. Iemand, die mensen die met natuurlijke gaven hebben, die kunnen de wereld niet helpen. Wat moet er dan gebeuren? Wat is dan, hoe maak je dan het verschil? Hoe maak je het verschil? Het verschil maak je door je identiteit bekend te maken. Het verschil maak je door in je omgeving te zeggen wie je bent. En dan hoop ik één ding, en dan bid ik één ding, dat hetgene wat je zegt en dat je leven in overeenstemming is met de dingen die je vertelt. We hadden deze gesprek, een gesprek in ons gezin. En wat ons gezegd werd was, wat het meeste indruk op ons heeft gemaakt, is wat we gezien hebben. Toen ging het over ons huwelijk. Wat we gezien hebben. En de woorden die jullie gesproken hebben, die onderstreepten gewoon alleen maar wat we gezien hebben. Maar die hebben niet zoveel indruk gemaakt. Dat wat we gezien hebben. Dat heeft indruk gemaakt. En weet je, als je je identiteit bekend maakt, die scheepslui, die maken Jona wakker. Weet je wat, het eerste wat ze hem vragen, hè? Het eerste wat die scheepslui aan Jona vragen, het eerste wat mensen die in angst en nood zijn, die wat ze vragen. Er staat, vertel ons toch door wie dit onheil over ons komt. Waar komt het vandaan? Dat is de eerste vraag die ze stellen aan Jona. En de tweede vraag wat ze stellen is, wat is uw werk? En waar komt die vandaan? Wat is uw land? En van welk volk bent u? En de grote blamage is eigenlijk dat het eerst gevraagd moet worden. De grote blamage hier op dat schip is dat het gevraagd moet worden. De grote blamage vind ik dat als jij werkt of op school bent, dat mensen je moeten gaan vragen, wie ben je? Waar kom je vandaan? Wat geloof je? Er zijn duizenden christenen die hun identiteit niet bekendmaken. Die nooit uit zichzelf vertellen wie ze zijn in Jezus. En natuurlijk is dat ook een moeilijke boodschap. Het is ontzettend moeilijk. Omdat wij zeggen tegen de mensen, er is maar één weg naar de Vader. En dat is Jezus Christus. Die is uniek. Er is geen andere weg. Je komt niet tot de Vader als door Jezus Christus. Dat is die unieke identiteit. Er is maar één de ware. Natuurlijk is het een moeilijke boodschap. Als je alternatieven kan bieden, dat je zegt, je komt over het boeddhisme kom je naar God, en over het hindoeïsme kom je naar God, en ook het christendom is een weg. Of als je in jezelf keert en mediteert, dat is een weg. Dan had je het wat makkelijker. Waarschijnlijk zou je dan misschien wat eerder je identiteit vrijgeven. Maar de problematiek ligt erin dat je zegt van, er is maar een weg, één weg. Niet over die godsdienst, niet over die weg, niet over dat principe. Nee, Jezus. Hij is de weg. Maar als je je identiteit bekend maakt, wie je bent en hoe je leeft, dan maak je het verschil. Dan maak je het verschil. Ik sluit af met iets wat jaren geleden, wat zeer diepe indruk op mijzelf heeft gemaakt en wat me diep veranderd heeft. Ik was op een conferentie, en dan spreek ik al over iets van meer dan 20 jaar geleden. Ik was met Rietje op een conferentie en toen werd er gesproken over de volgende tekst. Spreuken 24, vers 30 tot 34. Ik ging langs de akker van een luiaard, ja, langs de wijngaard van een mens zonder verstand. En zie, hij was helemaal volgegroeid met netels, distels, bedekte zijn oppervlak. En zijn stenen muur was afgebroken. Toen ik het zelf aanschouwde, nam ik het te harte. Ik zag het en nam vermaning aan. Een beetje slapen, een beetje sluimeren, een beetje liggen met gevouwen handen. Zo komt uw armoede over u als een wandelaar en uw gebrek als een gewapend man. Weet je, ik zag in die akker, zag ik mijn leven. En in de wijngaard de vrucht van mijn leven. Ons gezin, ons huwelijk, mijn werk. En ik zag eigenlijk dat ik de bescherming, die was ik kwijt. Ik was bezig met eten en drinken. Ik was zonder God aan de gang. Ik geloofde wel in God. Maar de prioriteiten die ik in mijn leven had, die waren niet te zien. Het was in mijn leven niet te zien dat als je mij zegt van hoe besteed je geld en hoe besteed je je tijd, dan had ik daar allemaal mooie praatjes over. Maar uiteindelijk was het zo dat als ik keek naar mijn investeringen in Jezus Christus en ook de investeringen deed in mijn huwelijk en in mijn gezin, mondjesmaat. Wel allemaal met goede bedoelingen en ook met een enorme passie. Het gaat hier niet over van houden van. Ik hield ontzettend natuurlijk van Rietje en van mijn gezin. Maar de tijd en wat het me opslokte en hoe mijn werk me opslokte met name. En als ik dan mijn prioriteitenlijst, ik kon het zo vertellen hoe de prioriteiten zouden uitzien. God op de eerste plaats, Rietje op de tweede plaats, mijn werk op de derde plaats, mijn bediening op de vierde plaats en de ontspanning op de vijfde plaats. Je kon me ervan wakker maken, ik kon het je zo zeggen. Maar als je naar mijn leven keek, dan was het niet zo. En toen zat ik in die prediking en toen zag ik, werd er geschilderd, die akker waarvan de muur was weggebroken. En waar distels kwamen en onkruid kwam. En maar uitstellen. Even slapen. Even sluimeren. Maar uitstellen. Morgen, overmorgen zal het veranderen. Even slapen, even sluimeren. En als een vrome, zeg maar, liggen met gevouwen handen. En weet je, ik ben zo ontzettend dankbaar dat God me zo bij de kraag greep. Dat ik zei van, ik wil mijn leven veranderen. Want ik zag dat armoede, dat kwam als een wandelaar. Daar kon ik nog iets tegen doen. Als je slaapt en sluimert. En op een gegeven moment wakker wordt en er komt een wandelaar. En die, tegen die armoede kun je wat doen. Maar er komt een moment dat je doezelt en slaapt. En dan komt hij niet als een wandelaar, maar dan komt hij zoals het daar staat, als een gewapende man. En dan komt een gebrek. En tegen een gewapende man kun je niks meer doen, die overweldigt je. Nog even slapen, nog even sluimeren, nog even liggen met gevouwen handen. En het is zo prachtig, het is zo'n enorme uitdaging. Zo'n enorme uitdaging om het verschil te maken. Ik geniet ervan. Echt, ik geniet ervan. Ik bid er ook steeds voor, waar ik ook kom, op mijn werk. Of wie ik ook ontmoet. Of als ik in een conflict zit. Of in een conflict geroepen word. Of in ons huwelijk, of in ons gezin. Het lukt niet altijd. Maar ik heb me wel voorgenomen, ik maak het verschil. Ik ben een christen. En mensen die weten dat. Ik vertel het. Als ik ergens naartoe ga, we zijn nu een kostuum gaan kopen natuurlijk voor die bruiloft. Dan vragen mensen, omdat ze iets willen verkopen, dan zeggen ze van, ben die zakenman? Ja, dat is het eerste wat je ziet in mij. Maar dan zeg ik, ja, ik heb twee beroepen. Het eerste beroep is, ik ben voorganger van een evangelische gemeente. En dan hoop ik dat ik van daaruit een gesprek kan starten. Ik maak mijn identiteit bekend. Als het kan, zo snel mogelijk. Het gaat niet altijd. Maar als het niet altijd kan, dan is het zo dat de opstap mijn leefwijze en mijn praten is. En hoe ik met mensen omga en hoe ik naar ze luister. En dat ze dan denken van, wat is dat voor een gast? Hoe komt dat nou? En dan komt de vraag. Ik heb al vaak vragen gehad, ook in het zakenleven. Dat ze vroegen of van de belasting. Dat ze zeiden van, waarom werk je zo? En dan zei ik, omdat ik een christen ben. En het is heerlijk. Jongens, als jullie het verschil maken op school. Als je het verschil maakt en je hebt de moed. Je hebt de moed dat je zegt, ik wil die film niet kijken. En dan kun je misschien het beetje afzwakken. Het kan natuurlijk zo zijn dat je zegt van, het is soms heel moeilijk te zeggen van, ik wil die film niet kijken, want ik geloof in Jezus Christus. He, want dan maak je je eigenlijk, dan voel je eigenlijk dat je je belachelijk maakt. En dat gevoel, dat kan ik je niet wegnemen. Ik heb dat nu ook nog. Ik ben 59 jaar en soms kom ik in situaties dat ik denk, nu Miel, maak je je echt hartstikke belachelijk. Want mensen in mijn omgeving, die snappen het niet. Maar als ik daar overheen ben gekomen en ik ga dan weg en ik zit in de auto en ik aanbid de Heer Jezus, dan komt hij komt naar mij toe. En dat is zo mooi, dat staat ook in de Bijbel. Dan komt hij naar me toe om mij te eren. Kun je je dat voorstellen? Dat God komt om jou te eren. Dat je je niet schaamt voor zijn zoon. En dat je het verschil maakt. Dat jij het verschil maakt. Dat is zo indrukwekkend. Dat is zo indrukwekkend. En daar groei je van. Dat is zo heerlijk. Om niet te slapen. Ik probeer ook echt steeds bij mezelf te blijven en te zeggen van Miel, slaap je, slaap je. Dan hoop ik dat er mensen om me heen zijn die me wakker maken en zeggen, joh, je slaapt, je doezelt. En ik wil het ook zo tegen u zeggen, tegen de gemeente zeggen, laten we wakker worden. Laten we wakker worden. De wereld vergaat in hun eigen nood, in hun eigen sop, in hun eigen zonde. De nood is zo verschrikkelijk. En laten we het verschil maken. Laten we zo samen stil zijn.